Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
Ik dacht, misschien begin ik even met iets persoonlijks. Een van mijn favoriete klassieke muziekstukken is het derde pianoconcert van Rachmaninov. Ik ben niet heel origineel. En ik heb eigenlijk besloten, sinds het conflict in Oekraïne echt is losgebarsten, om daar niet meer naartoe te gaan. En dat was een soort van halfslachtige, gevoelsmatige beslissing die ik eigenlijk nog steeds ook een beetje raar vind, want Rachmaninov is al lang dood, het muziekstuk is onveranderd. En eerlijk gezegd verdiep ik me nooit in de nationaliteit van de muzikanten die een stuk opvoeren. Dus het is een beetje zo'n gevoelsmatige beslissing waar ik toch eigenlijk verder niet zo heel erg over na heb gedacht. Precies dat doordenken, dat hopen we vanavond wel te doen. Want wat moeten we er nou mee? Die artiesten en die werken en die stukken uit Rusland. En er zijn heel wat vragen aan verbonden. Is een boycott überhaupt ooit echt mogelijk? Wat zegt het over het werk? Wat zegt het over de uitvoerder? Moeten we cultuur wel politiek inzetten? Dat zijn hopelijk allemaal vragen die vanavond aan bod komen. En anders kunt u ze zelf stellen. En dat doen we samen met jullie in de zaal. Maar vooral met onze sprekers. Die zitten hier. Evert van der Zweerde en Kenneth Peters. Welkom. Ik zal ze zo verder aan u voorstellen. Ik vertel eerst heel kort iets over het programma van vanavond. Evert van der Zweerde die begint zo meteen met een lezing van ongeveer 20 tot 25 minuten. Daarna zal pianiste Vera Koper, die zit hier ook, een kort optreden geven. Op de nieuwe vleugel, heb ik gehoord. Oh, dat is niet deze. Ah, op de oude vleugel. Sorry. En dan heb ik een half uur een gesprek met Kenneth Peters en Evert van der Zweerde. En daarna heeft u ook alle gelegenheid om vragen te stellen. Kenneth Peters zal ik eerst even voorstellen. Hij is afgestudeerd muziektheater bij Artes, de kunstacademie. En hij werkt inmiddels al best wel lang als klassiek programmeur in zowel Arnhem bij Muses en Stadstheater als in Nijmegen bij de Stadsschouwburg en Concertgebouw de Vereniging. En hij zit in verschillende juries voor klassieke muziekcompetities. Hij schuift straks pas aan bij het gesprek. We gaan eerst luisteren naar de hoofdlezing van Evert van der Zweerde. Evert is professor sociaal-politieke filosofie aan de Radboud Universiteit. En in zijn onderzoek staan thema's als ideologie, marxisme en democratie centraal. En hij is een groot expert op het gebied van Russische filosofie en een Ruslandkenner. Dus volgens mij de uitgelezen persoon voor deze lezing. Ik geef je heel graag het woord.
Dankjewel Maite voor deze inleiding. En dank aan Radboud Reflex voor de uitnodiging om hier een thema aan de orde te stellen dat misschien wel het meest gevoelige en pijnlijke thema is dat ik ooit besproken heb in een zaal. Ik zal proberen daar ook af en toe wat verstandigs over te zeggen, voor zover dat mogelijk is. Maar ik denk dat het heel goed is om ons bij voorbaat al te realiseren dat dit een heel gevoelig thema is. Waar mensen soms heel uitgesproken opvattingen over hebben, soms helemaal geen opvattingen omdat ze niet goed weten wat ze moeten denken. En soms schieten mensen die ergens geen uitgesproken opvatting over hebben, ineens in een heel erg uitgesproken opvatting. Alles is mogelijk. Wat ik ga proberen te doen in de komende 20, 25 minuten is wat achtergrond te schetsen die het misschien ook duidelijk maakt voor een deel waarom dit zo'n ingewikkeld vraagstuk is en waarom het zo moeilijk is om te bepalen als individu, als bezoeker van podiumkunsten, als programmeur, als organisatie, als directie van vereniging, stad, schouwburg, etc. om daarin een positie in te nemen en die ook te kunnen verantwoorden. En de rode draad van mijn verhaal zal zijn dat dat eigenlijk niet mogelijk is. Dus de rode draad van mijn verhaal is dat het eigenlijk niet mogelijk is om dit goed te doen. Er is niet één goed antwoord en daar is niks unieks voor Rusland, Oekraïne, Oost-Europa. Hetzelfde speelt rond voormalig Joegoslavië. Hetzelfde speelt in de Republiek Congo. Er zijn een heleboel plekken in de wereld, Israël, Palestina, waar het niet mogelijk is om het werkelijk goed te doen. En ik denk dat les 1 is, en wat mij betreft ook de zogeheten take-home message, dat je dat moet realiseren. En dat we ook moeten accepteren van elkaar en ook begrijpen dat het inderdaad onmogelijk is om dat echt, om daar zuiver in te zijn, om zo te zeggen. Goed, dus we zullen het nooit helemaal goed kunnen doen. Wat ik wil doen is, ik wil iets vertellen over politieke filosofie, mijn vakgebied, heel iets over Rusland, dan iets over polarisatie en de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke. Dan ga ik heel even in op Tchaikovsky en Shostakovich. Dan ga ik even in op Chagall en Anna Akhmatova. En uiteindelijk op Bulat Agutyava en Zhanna Aguzarova. Als voorbeelden, en misschien als de tijd te kort gaat worden, dan sla ik daar wat van over. En dan kom ik eigenlijk bij de kern van de zaak. En dat is meteen de brug naar de discussie daarna. Cultuur en politiek, wat te doen. Goed. Even iets over politieke filosofie. Je ziet hier wat beelden van een paar kledingstukken. De zogeheten durak, de burka en de bivakmuts. En ik laat deze zien omdat in deze gevallen, kijk even naar die durak. Dat is een soort haardracht om ingewikkelde haardrachten een beetje netjes bij elkaar te houden, laat ik het zomaar zeggen. Die door sommige mensen in sommige delen van de wereld, bijvoorbeeld in de stad Brussel, als buitengewoon bedreigend wordt ervaren. Iets anders is bijvoorbeeld de zogeheten, ik heb hier een pointer, daar kan ik mee, de burka, die aan de ene kant in grote delen van de wereld, het Midden-Oosten, vaak een uitgesproken chic kledingstuk is, waar ook enorm veel geld in gestoken wordt. En in Cairo kun je winkels vinden, daar kun je burka's kopen met goud, die met gouddraad gestikt zijn. Die zijn miljoenen waard in sommige gevallen. Tegelijk is natuurlijk, wanneer we het over het Afghanistan van de Taliban hebben, is het een symbool van vrouwenonderdrukking en achterstelling en van een terug in de tijd, et cetera. En het derde voorbeeld, de bivakmuts, kan aan de ene kant een bedreigend kledingstuk zijn van voetbalhooligans of andere bedreigende groeperingen, maar tegelijk ook het symbool van een protestgroep in Rusland, Pussy Riot, die met diezelfde bivakmutsen juist een sympathie kregen overal. Waarmee ik wil zeggen dat je aan het kledingstuk zelf dus niet kunt zien wat voor politieke lading het heeft. Het is niet het kledingstuk dat die politieke lading maakt. Dat is gewoon een hoeveelheid textiel. Het is de context. Het is de vraag wie beslist wat de politieke strekking of lading van dit kledingstuk is. Dat brengt mij bij de vraag, wat is dan eigenlijk politiek? Wie en wie of wat bepaalt of iets politiek is? Of niet? Wie bepaalt of cultuur politiek is? Wie bepaalt of een pianoconcert politiek is? De derde van Rachmaninoff bijvoorbeeld. En als Maite zegt, daar ga ik niet meer naartoe, dan ik maak het nu even heel persoonlijk, dan maak jij, Maite, het daarmee politiek. Op jouw persoonlijke niveau. Neem de hoofddoek, wat door Geert Wilders wel eens genoemd is, een kopvot. Denk ook aan de discussie over politieagenten in Nederland, of die met een hoofddoek hun functie zouden mogen uitvoeren of juist niet. Dat is in Nederland iets politieks geworden. Daar waar een jaar of 80 geleden op het platteland in Nederland alle vrouwen met een hoofddoek rondliepen, zoals dat in grote delen van Centraal- en Oost-Europa nog steeds het geval is. Of ze nou christen zijn of moslim, maakt allemaal niet uit. Iedere vrouw op het platteland heeft een hoofddoek op voor, om heel begrijpelijke redenen. Maar hier in Nederland is het een politiek issue geworden. In Turkije is de hoofddoek ook een zogeheten politicum, iets politieks, een politiek ding. En bovendien van meerdere kanten. Ook de landsnaam van Turkije is politiek. In het Engels is Turkey officieel afgeschaft. Erdogan wil niet meer dat wij Turkey zeggen, want dan doen we alsof het over een kalkoen gaat. Dus moet het Turkije heten. En dat is een kwestie van tijd, dan zal dat wereldwijd ingeburgerd zijn. Daarmee is dus ook zoiets banaals, zou je kunnen zeggen, als een traditionele naam voor een bepaald deel van de wereld, is iets politieks geworden. Is in dit geval door Erdogan politiek gemaakt. Maar ook een landsaanduiding als Nederland versus Holland is in Haarlem en in Hoorn misschien politiek neutraal, want daar is dat synoniem. Maar in Haaksbergen of Hoensbroek is het dat niet. Daar identificeert zich men zich niet met Hollanders. Of zoals in Hoensbroek zouden zeggen Hollanders. Daar is dat dus iets wat een lading heeft, wat een politieke lading heeft. En het gaat mij er hier uiteraard niet om te gaan vertellen wie daar nou gelijk heeft in of niet. Het gaat mij erom om te laten zien dat die vraag of dat dan iets politieks is, dus contextafhankelijk is. Ik gebruik een technische definitie van het begrip politiek. Politiek is volgens mij primair een bijvoeglijk naamwoord en niet een zelfstandig naamwoord. Het is primair iets dat aan iets kleeft, zou je kunnen zeggen. Iets is politiek geworden, gemaakt, altijd al geweest, nooit geweest en nu opeens wel, etc. Primair een bijvoeglijk naamwoord. Iets is politiek wanneer het onderwerp kan worden of is van conflict en van overeenstemming. Want we kunnen natuurlijk ook over dingen heel erg eens worden. Hè? We kunnen op een gegeven moment besluiten dat een hoofddoek in Nederland helemaal geen thema meer is. En het zou best eens kunnen dat dat ooit zo zal zijn. Persoonlijk hoop ik dat dat zo is, maar dat is een andere kwestie. Oftewel, iets is politiek wanneer het potentieel controversieel is en potentieel conflictueus. En dus omdat dat potentieel het geval is, hoeft het niet het geval te zijn. En daar zit dus meteen ook een keuzemoment. In de praktijk geldt dat voor zo ongeveer alles in de samenleving. Dus inclusief alle cultuuruitingen. En als je historisch gaat kijken, dan zijn de vreemdste dingen ooit politiek geworden. Vanochtend bedacht ik een voorbeeld. Ik heb soms van dat soort redelijk perverse fantasieën. Ik dacht, als er nou eens een oorlog zou uitbreken tussen Nederland en Vlaanderen. Vlaanderen begint uiteraard, de Vlamingen die zijn natuurlijk de schurken. Dus Vlaanderen organiseert een invasie van zuidelijk Nederland, wil Noord-Brabant bij Brabant hebben, et cetera. Dan geef ik u op een briefje dat wij in Nederland een heftige discussie krijgen over de vraag of Hugo Claus een Nederlands of een Vlaamse schrijver is. Iets wat wij nu totaal irrelevant vinden, want hij schrijft in dezelfde taal als alle andere Nederlandstalige schrijvers. Dit is voor een deel wat er in Oekraïne en Rusland gebeurd is. Discussies over schrijvers, discussies over schilders, waar nooit iemand moeilijk over deed en die nu opeens een issue zijn. Ik gebruik het voorbeeld van Hugo Claus om de suggestie te vermijden dat dit iets zou zijn van die mensen in Oost-Europa. Dat mensen zijn die moeilijk doen over dit soort dingen. Iedereen kan moeilijk doen over dat soort dingen. Wij kunnen daar ook heel goed, heel erg moeilijk over gaan doen. Over de meest onverwachte zaken kan politieke strijd ontstaan. Deze lezing is daarvan ook een voorbeeld. Het zou best kunnen dat er vandaag een heftige discussie ontstaat. Enerzijds hoop ik dat dat gebeurt, want ik denk dat we het hebben over zaken waarover we echt moeten discussiëren. Anderzijds hoopt natuurlijk iedereen dat die discussie dan niet uit de hand loopt. En we weten nooit van tevoren zeker of dat wel of niet het geval zal zijn. Maar breder, de polarisatie rond de oorlog, wat vaak genoemd wordt Poetins oorlog in Oekraïne. Dat heeft ook in Nederland tot heftige polarisatie geleid, ook wanneer het gaat over podiumkunsten, het wel of niet uitvoeren van bepaalde werken, het wel of niet uitnodigen van bepaalde uitvoerende artiesten, etc. Ook de naam van die oorlog is politiek. Op het gebruik van het woord oorlog, wojna, in plaats van speciale militaire operatie, specialnaya vojennaya operatia, staat in Rusland maximaal 15 jaar gevangenisstraf. En die straf die wordt ook uitgedeeld. Dus iemand die daar het woord oorlog gebruikt in de verkeerde context, die loopt een serieus gevaar om opgepakt en voor maximaal 15 jaar opgesloten te worden. En ik denk dat dat pas zal veranderen op het moment dat Oekraïne actief Russisch grondgebied gaat aanvallen, zodat het ook internationaal gezien kan worden als een oorlog tussen twee landen in plaats van een invasie van het ene land door het andere land, wat uiteraard een andere resonantie heeft in de internationale gemeenschap. Ik denk dat het voor Rusland, en dat is natuurlijk heel paradoxaal, het is voor Rusland op dit moment een zegen wanneer er Oekraïnse bommen op Russische steden terechtkomen. In die zin heeft Rusland een positief belang bij de escalatie van dit conflict. En zullen ze dat ook uitlokken en uitnodigen waar dat mogelijk is. Iets vergelijkbaars gebeurde in Syrië, waar tijdens de Arabische lente aanvankelijk een opstand ontstond tegen een dictator. Vanaf het moment dat het regime Assad erin slaagde om dat te framen als een burgeroorlog, veranderde de publieke opinie wereldwijd. Werd het opeens een ander soort conflict. Ja, twee strijdende partijen, nou, dan moeten we bemiddelen en kijken of daar een compromis te vinden is, et cetera. In plaats van, dit is een totaal gerechtvaardigde opstand tegen een van de meest onderdrukkende en bloeddorstige regimes ter wereld. Nou, iets analoogs is in Oekraïne aan de hand. Als dat het politieke is, dus die potentialiteit van controverse en conflict, maar ook van overeenstemming, dan kun je politiek definiëren als een soort verzamelnaam voor alle vormen van omgaan met die dimensie. Omgaan met het politieke. Je kunt het ontkennen, je kunt het onderdrukken, je kunt het kanaliseren, je kunt het ook bevrijden of ontketenen. En je kunt ook polariseren bijvoorbeeld. Allemaal zijn dat manieren van omgaan met die dimensie van potentieel conflict. Bij dat alles, en ik hoop die zelf in de praktijk te brengen, kun je twee principes definiëren. Principes die ik in ieder geval probeer te handhaven. 1. De weigering om wie of wat dan ook te demoniseren. Dus zeg maar buiten de menselijke orde te plaatsen en te zeggen dit zijn demonische krachten. Of dit is, vroeger heette dat duivels uiteraard. Nu noemen we dat demoniseren. Maar ook de weigering om wat dan ook goed te praten. Dus de weigering om te bagatelliseren, de weigering om te doen van ja, maar dat is nooit anders geweest of dit is nou eenmaal hoe de dingen gaan, et cetera. Ik denk dat je beide extremen moet vermijden en dat moet je actief vermijden. Dan, het politieke en het persoonlijke, die liggen volgens mij heel vlak, heel dicht bij elkaar. Als het politieke dat die dimensie is van het mogelijk controversiële, het mogelijk conflictueuze, de mogelijkheid van conflict en ook van eendracht. In het Engels gebruik ik meestal het woord conquered en dat heeft met het hart te maken, dus de eenheid van harten. Denk aan de fanfarebands in grote delen van Nederland die vaak Concordia heet, dat is met één hart muziek maken. Je kunt die politieke dimensie ontkennen, maar ik denk dat je die beter in ogenschouw kunt nemen, dat je dat beter in de ogen kunt kijken en je ten volle realiseren dat die dimensie er is. Dat politieke, die dimensie, die wordt uiteindelijk altijd persoonlijk. Het zijn menselijke personen die omkomen door Russische raketten. Het zijn gewone Russische moeders die hun gesneuvelde zonen niet mogen herdenken. Het zijn gewone concertgangers die ineens met een politiek vraagstuk rond podiumkunst worden geconfronteerd. En het zijn gewone programmeurs die ineens voor dilemma's komen te staan. Het persoonlijke is ook altijd politiek. Wat persoonlijk is en wat niet persoonlijk is, is zelf altijd ook een politieke kwestie. Die zelden door de persoon zelf wordt beslist. Het zijn anderen, het zijn instanties, het is een cultuur, het is een overheid die bepaalt wat jouw privézaak is en wat politieke zaken zijn. En daar kun je door verrast worden. Er is een tijdje geleden iemand in Rusland geweest die een vader van een dochter en die dochter had een kindertekening gemaakt en daarin werd eigenlijk de oorlog in Oekraïne veroordeeld. Dat leidde tot een serieuze vervolging van de vader voor een kindertekening. Daar wordt iets wat heel persoonlijk is. Je kind maakt een tekening, doet dat op basis van wat er aan de ontbijttafel toevallig verteld is, maakt een tekening, vader gaat de gevangenis in. Het politieke is direct heel persoonlijk geworden en raakt personen. Ik denk dat dat eigenlijk uiteindelijk altijd zo is. Anderzijds, dat wat ons als personen raakt, heeft ook altijd een politieke dimensie. En dat heeft ook tot gevolg dat wat we dan noemen polarisatie kan leiden tot innerlijke verscheurdheid. En dat verklaart voor een deel waarom op een gegeven moment mensen zelf ook niet meer weten hoe ze zich moeten positioneren, hoe ze zich hiertoe moeten verhouden. Dat brengt mij bij het tweede thema, iets over Rusland. Werd net al gezegd, ik heb een lange geschiedenis met Rusland, ook met de voormalige Sovjet-Unie, ook niet alleen maar met Rusland, maar ook met andere voormalige Sovjet-republieken. En dat is in mijn geval altijd een haat-liefde-verhouding geweest. Dus enerzijds een fascinatie en ook een grote waardering voor een heleboel van wat uit dat land of dat gebied van de wereld vandaan komt. En tegelijk een enorme afkeer van een heleboel dingen die daar gebeuren. Als je naar de Russische geschiedenis kijkt, dan zijn er zo'n in totaal 25 jaar geweest dat daar niet een zeer onderdrukkend regime heerste. Dat zijn de uitzonderingen, gegoten uitzondering. En het interessante is dat de meeste Russen, althans de Russen die ik ken, eigenlijk ook altijd een haat-liefde verhouding ten opzichte van Rusland hebben. Enerzijds een enorme verbondenheid en een trots, et cetera. Trots op een Rachmaninov, trots op een Tchaikovsky, trots op een Kandinsky. En tegelijk ook een structurele afwijzing van alle regimes die daar ooit aan de macht geweest zijn. Dus die haat-liefde verhouding en beide ook in extreme mate, die zit heel erg in die verhouding ten opzichte van Rusland. Een tweede punt wat ik kort wil noemen is en ik ben me dat de afgelopen tijd steeds meer gaan realiseren, de imperiale / koloniale realiteit van Rusland en ook de continuïteit daarin. En dus wanneer je aan Poetin vraagt, dan ben je nou nostalgisch ten opzichte van de Sovjet-Unie of ten opzichte van het tsaristische imperium? Voor Poetin is daar geen verschil. Voor Poetin is dat het grote Rusland. En dat grote Rusland, dat is de continuïteit. En een tijd lang, 70 jaar lang, had dat de vorm van de Sovjet-Unie en daarna niet meer. De huidige Russische federatie is nog steeds een koloniaal imperium. Is nog steeds een land waar slechts 80% van de bevolking etnisch Rus is. En dat is inclusief alle mensen van gemengde afkomst, want het is sociaal kapitaal om jezelf als Rus te definiëren. Ik zag dat, dus de Rus, en net zo min als de Nederlander bestaat ook de Rus niet. Ik zag al een signaal dat ik moet opschieten. Dat zal ik gaan doen. Ik sla er een paar over. Tchaikovsky en Shostakovich, twee grote componisten. Pyotr Tchaikovsky zou op dit moment een slachtoffer worden van de anti-LHBTIQ+ politiek in Rusland. Tchaikovsky stond bekend als pedofiel. En er is een beroemde anekdote in Rusland waarbij de geheime politie er op een gegeven moment achterkwam dat Tchaikovsky op jongetjes viel. Jonge jongetjes. En dat vonden ze zo schandalig dat dat meegedeeld werd aan de tsaar. Waarop de tsaar gezegd schijnt te hebben, of het anekdotisch is of niet, weet ik niet. Maar de tsaar zou gezegd hebben, ach weet u, we hebben in Rusland heel veel jongetjes en we hebben maar één Tchaikovsky. Waarschijnlijk zou ook diezelfde Tchaikovsky er ook vandaag de dag mee wegkomen. Maar het is een duidelijk voorbeeld van iemand die, in feite ook van de culturele elite, die eigenlijk altijd ook weer aan de veilige kant zit en uiteindelijk niet zo heel veel last heeft van het regime. Shostakovich, ik zal er kort over zijn. Shostakovich is nu bekend als componist van de Tweede Wereldoorlog. De symfonie, de zevende symfonie over de blokkade van Leningrad, nu Sint-Petersburg. De negende symfonie van Shostakovich, de overwinningssymfonie. Waarvan we weten dat die politiek gemanipuleerd zijn. Dat Shostakovich, die altijd bang was dat de KGB, of toen de NKVD, op de deur zou kloppen. Dat die zich even moeten aanpassen. Dat die elementen, hè, dus bijvoorbeeld die zevende symfonie, dat die uiteindelijk optimistischer moest klinken dan Shostakovich eigenlijk gepast vond in het Leningrad van die tijd, waar zo'n 1,5 miljoen burgers van de honger zijn omgekomen. Dus Shostakovich is een heel complex verhaal wat dat betreft. En eigenlijk als je door gaat kijken, dan zijn al die verhalen complex. En dan is er sprake van een continuïteit, een culturele continuïteit van het Russische imperium, Rassiskaya Imperia, dan de USSR, de Sovjet-Unie en daarna de Rassiskaya Federatia, de huidige Russische federatie. En het zal niemand verbazen dat die continuïteit ook onder de huid gekropen is. Hè? Dus en ook heel erg het wereldbeeld van heel veel Russen mede bepaalt. Ik kom bij een eerste stelling en er komen er straks nog een paar. Ik zou willen voorstellen dat we geen ban uitspreken op cultuuruitingen van voor 24 februari 2022. Niet omdat daar niks over te zeggen valt, maar omdat we ons dan op een hellend vlak beginnen waar we niet meer vanaf komen. Dan begeven we op een hellend vlak waar geen einde aan komt. En dat is, dan gaan we uitglijden en dan kunnen we daar verder niks meer mee. Uitvoeren, maar niet zonder toelichting. En ik vind daar een interessante parallel met de Nederlandse omgang. Heel moeizaam, hè? Dat weten we allemaal, hoe moeizaam die omgang is met het eigen koloniale verleden. Wel benoemen, maar niet cancelen. Tweede stelling, wel een ban op uitvoerend artiesten die zich expliciet achter de huidige regering of achter de president opstellen. En het bekendste voorbeeld is natuurlijk Valery Gergiev. Goed, ik kom bij een tweede voorbeeld, Marc Chagall, beroemde schilder. Marc Chagall, Moïse Chagall, geboren in Vitebsk in Belarus. Gevlucht naar Parijs, uiteindelijk vanwege het naziregime, de bezetting in Parijs in New York terechtgekomen, later teruggekeerd naar Frankrijk. Eén van de vele mensen wier levensloop door in die 20e eeuw totaal overhoop gegooid is. Door a. het Sovjetregime en in tweede instantie het naziregime. Hoe moet je zo iemand definiëren? Is dat een Russische schilder? Is het een Belarussische schilder? Is het een Wit-Russische schilder? Is het een Franse schilder? Belarus is niet hetzelfde als Wit-Rusland, ook al slaat het op hetzelfde territorium. Noorwegen, ik heb het in het Russisch ertussen geplakt, maar Noorwegen heeft in mei van 2022 de officiële naam in het Noors van Belarus veranderd van Wit-Rusland in Belarus. Hoe dat in het Noors klinkt weet ik niet, maar dat was een structurele verandering, waarmee dus ook weer duidelijk wordt dat ook geografische namen een politieke lading hebben, per definitie. Goed, Chagall, een van die verscheurde figuren. Ik zal eindigen, ik denk dat dat wel gepast is, ik zal eindigen met Anna Akhmatova, omdat dat een van de grootste dichteressen is in de Russische taal. Ik zal het in het Russisch voorlezen en u kunt in het Nederlands meelezen als u wil. Как у облака на краю вспоминаю я речь твою. А тебе от речи моей стали ночи светлее дней. Так, отторгнутые от земли, высоко мы, как звезды, шли. Ни отчаяния, ни стыда, ни теперь, ни потом, ни тогда. Но живого я и наяву, слышишь ты, как тебя зову. И ту дверь, что ты приоткрыл, мне захлопнуть не хватит сил. Zoals licht aan de wolkenrand gloort, zo herinner ik me jouw woord. Door mijn woord werd het nachtelijk grauw, net zo licht als de dag voor jou. En wij liepen ontrukt aan de grond, in de hoogte als sterren rond. Niets van wanhoop, onzekerheid, nu niet, later niet, niet in die tijd. Maar ik weet dat je echt bestaat en mijn roepen naar jou verstaat. Ik heb de kracht niet de deur dicht te slaan die jij ooit op een kier liet staan. Je kunt dit lezen, ik zal het laatste couplet overslaan. Je kunt dit lezen als een universeel gedicht over onmogelijke liefde, over mislukte liefde, etc. En dat is het ook. Maar er is een context die dit heel erg interessant maakt. De persoon die hier wordt beschreven in deze, het is een cyclus van 5 gedichten, vandaar de titel Cinque, is Isaiah Berlin. En Isaiah Berlin is bekend geworden vooral, daarom heb ik een boekcover erop gezet als ideeënhistoricus. Iemand die veel geschreven heeft over Russische ideeëngeschiedenis. Maar kwam zelf ook uit tsaristisch Rusland en is naar het buitenland gevlucht. Anna Akhmatova was in die tijd, we hebben het over 1945, 1946, wereldwijd bekend als een grote dichteres. Maar was tegelijk totaal uit de gratie geraakt onder het Stalin-regime. Woonde in een koude flat in Sint-Petersburg, in een appartement, had eigenlijk niks te eten, was uit de schrijversbond gezet. Dat had te maken met de politieke activiteiten van haar zoon. Was eigenlijk totaal op een zijspoor gerangeerd. Berlin werkte voor de Britse ambassade. Het was net na de bevrijding van Europa van de nazi's, dus de diplomatieke banden tussen Groot-Brittannië en Rusland de Sovjet-Unie werden aangehaald. En Berlin was daar als onderdeel van een delegatie. Hij had van haar gehoord. En via wist hij op de een of andere manier haar adres te achterhalen en bij haar op bezoek te gaan. Ze werden op slag smoor verliefd op elkaar en hebben de hele nacht tot 5 uur in de ochtend zitten praten. Dat is het verhaal waar die gedichtencyclus over gaat. Daarna moest hij weg, want hij kon daar niet nog langer blijven. Dat was voor hem ook onveilig, want hij was natuurlijk hij was diplomaat, vertegenwoordiger van Groot-Brittannië. En voor haar was het helemaal levensgevaarlijk om een Britse diplomaat op bezoek te hebben. Dus hier bleef het bij. Later zijn ze elkaar nog wel tegengekomen. Dat is een heel ander verhaal. Dit is een beroemd verhaal. Berlin, gevlucht uit de Sovjet-Unie. Akhmatova, onderdrukt door het Stalin-regime. Een korte, hele heftige verliefdheid en daarna tragische afloop. Maar er is net iets meer over te vertellen. Anna Akhmatova, en dit brengt me op het thema, kun je zo'n tekst, hè, zo'n gedicht, kun je dat wel isoleren uit de context? Ik denk van niet. Akhmatova, het is een gedichtencyclus over een liefde die niet mocht zijn. Maar het gaat niet zomaar om een ontmoeting, het gaat om die doorwaakte nacht met Isaiah Berlin. En beiden, Akhmatova en Berlin, zijn meervoudig bepaald door de geschiedenis van Rusland in de eerste helft van de 20e eeuw. Maar er is nog meer. De flaptekst van de Nederlandse uitgave van de werken van Akhmatova in de beroemde Russische bibliotheek, uitgegeven bij Van Oorschot, omschrijft Akhmatova als Ruslands grootste dichteres. Klopt dat? Ruslands grootste dichteres. Anna Akhmatova werd geboren in Odessa. Een stad die inmiddels ruimschoots gebombardeerd is door het Russische leger. Odessa, ik zal even de pointer gebruiken. Odessa ligt hier. En als je deze kaart bekijkt, dan zie je hier de Krim. En dan zie je hier een stadje dat heet Mariupol. En ook dat ken je nog wel uit het NOS-journaal. Ruslands grootste dichteres, geboren in Odessa, een havenstad, een cosmopolitische havenstad met heel veel verschillende etnische groeperingen. In wat toen heette Novorossiya. En ik heb hier deze kaart komt uit de Bosatlas van 1902. En daar zie je de naam Zuid, oftewel Nieuw-Rusland. Die benaming Novorossiya was ook voor Nederlandse geografen in 1902 het normale woord om dat deel van de wereld aan te duiden. Nu is het een centraal begrip in de propaganda vanuit het Kremlin die claimt dat die hele strook, hier dit hele stuk, eigenlijk bij Rusland hoort. En het begrip zelf, de naam zelf, gaat terug op Catharina de Grote. Ook daar zien we dus dat verre van neutraal is. Een laatste puntje, en daar zal ik mee stoppen, over Anna Akhmatova. Haar zoon, zij heette geen Akhmatova, ze heette Garienka naar haar vader. Haar vader heette Andrei Antonich Garienka, een Oekraïense kozak. Die niet wilde, want dat was in die tijd problematisch, dat zijn dochter zomaar gedichten ging schrijven. Dat was geen vrouwenwerk, alleen mannen schreven gedichten. Dus heeft zij een pseudoniem gekozen en ze koos daarvoor als pseudoniem de achternaam van haar grootmoeder. Dat was een Tataarse naam. Die heette Achmatova. Achmatov of Achmatova is afgeleid van het woord Ahmed. Dat is een islamitische naam. Dat is dezelfde Ahmed als onze Ahmed Abu Taleb. En Tataren zijn moslims die in de loop van een aantal eeuwen geïncorporeerd zijn, nadat ze verslagen waren, in dat uitdijende Russische Rijk. Dus zelfs bij iemand als Achmatova, Ruslands grootste dichteres, zie je de sporen van die imperiale geschiedenis en zie je ook meteen waarom het een discussiepunt kan worden. Want is Achmatova, is dat een Tataarse dichteres? Als er ooit een groot zelfstandig Tatarije komt, dan zullen de Tataren ongetwijfeld Achmatova als hun dichteres claimen. Is het wellicht een Oekraïense dichteres? Haar vader was een Oekraïense kozak. Ze is geboren in Odessa. Odessa is de tweede belangrijkste stad van Oekraïne. Grote havenstad. Je kunt daar dus, en dat is eigenlijk de kern van mijn verhaal, je kunt hier niet een soort oplossing vinden die recht doet aan alle omstandigheden, recht doet aan de hele context, recht doet aan iemands hele levensgeschiedenis. Ik ga nu verder alles overslaan. Een paar mooie liedjes overslaan. En kom uit bij de kernvraag, moeten we al dit soort dingen weten? En hier zal ik mee stoppen. Ik denk dat het is één natuurlijk interessant om te weten. Het verklaart deels misschien ook wel de aantrekkingskracht van de Russische cultuur. Want als je iets langer daarmee bezig bent, dan ontdek je die verhalen overal. Er is niks politiek neutraals in de Russische cultuurgeschiedenis. Dat kan een reden zijn om daar niks mee te maken te willen hebben. Het kan ook een reden zijn om erdoor gefascineerd te zijn, zoals in mijn geval. Maar je kunt er in ieder geval niet omheen. Hè. Dat verklaart ook voor een deel het drama van die cultuur. De diepgang ook, de dodelijke ernst in veel gevallen. Waarom moeten wij dit allemaal weten? Ik denk, de wereld verandert in hoog tempo. Sneller ook dan wij ons realiseren. En ons historisch perspectief op cultureel erfgoed zal mee moeten veranderen. Net zoals we in de romantiek heel anders zijn gaan denken over de middeleeuwen dan dat we deden in de verlichting, zo zullen we over Oost-Europa en die Russische cultuur over 50 jaar totaal anders denken dan we nu doen of dan we gewend zijn. Cultuur, en dat is mijn laatste punt, cultuur is, het was, het is en het zal zijn altijd ook een manier om zware onderwerpen aan de orde te stellen. Cultuur is misschien soms de betere manier om zware onderwerpen aan de orde te stellen. Om ze in ieder geval enigszins los te weken uit hun onmiddellijke politieke context. Maar ik denk dat je dat alleen maar kunt doen door die politieke context tegelijk wel in de ogen te blijven zien. Als een manier om misschien daar wat genuanceerder mee om te gaan. En met genuanceerd bedoel ik niet relativerend, maar begrijpen wat de complexiteit is. Begrijpen waarom dat ingewikkeld is en begrijpen uiteindelijk, kom bij de titel van mijn verhaal, waarom je het nooit helemaal goed kan doen. Ja. Oh, nee, oké.
Dankjewel, Evert. Met name voor het laten zien van hoe complex dit allemaal is. En ook voor de kleine tocht op de haat-liefde verhouding die je hebt met Rusland. We spreken straks verder. Ik ga nu eerst even Vera Koper voorstellen. Zij is een hele sensitieve en expressieve pianiste met een enorme indrukwekkende techniek. En geheel in het thema... Oh nee, ik moet nog één ding zeggen. Ze is ook medeoprichter van het Delta Trio. Dat talloze prijzen won en waarmee ze de hele wereld overreist. Ze heeft geheel in het thema van vanavond haar stukken met heel veel zorg uitgezocht. En dat wil ze graag zelf even toelichten wat ze gaat spelen en waarom.
Ik heb voor vanavond 3 componisten uitgekozen uit 3 verschillende eeuwen. Ik zal beginnen bij een romantisch werk, geschreven in 1840 door Glinka. En Glinka was een componist in Rusland die heel bewust op zoek ging naar de Russische identiteit in muziek. Muziek voor die tijd kwam eigenlijk voornamelijk uit Europa. En hij ging echt op zoek, wat maakt muziek nou Russische muziek? Hij deed dat onder andere door volksmelodieën in muziek te gaan verwerken, opera's te schrijven met hele nationalistische thema's. Het lied wat ik ga spelen heet De Leeuwerik. Het is een prachtig nostalgisch lied over een onmogelijke liefde. Het lied is bewerkt door Mili Balakirev voor piano solo. Daarna zal ik verder gaan met 4 preludes van Dmitri Shostakovich. Hij kwam al langs. Ja, Shostakovich, zoals gezegd, had een... Ja, bij hem was muziek politiek, of hij het wilde of niet. Het werk wat ik vandaag ga spelen moest, net als al zijn werken, langs een commissie die wel zou bepalen of het goed genoeg was, of het gespeeld mocht worden, of dat het in het geval van het stuk wat ik ga spelen toch weer in de la verdween, omdat het niet vrolijk genoeg was, te dissonant was. Dus Shostakovich heeft zich daar zijn hele leven mee moeten bezighouden met die vraag. 4 preludes speel ik van hem. En daarna ga ik verder met een hedendaagse Russische componist, al zal ze niet blij zijn als ik dat zeg, Lera Auerbach. En Lera Auerbach is geboren in de Sovjet-Unie, is nog echt gevlucht, vlak voor de Wende, is op tournee naar Amerika gegaan, waar ze concerten gaf als pianist, en is daar toen gebleven. En heeft daar, ja, daarna haar leven daar opgebouwd, is inmiddels een gerenommeerd internationaal componist. Onlangs stuurde zij een mail naar een heleboel muzici, waaronder ook ik, die veel haar werk spelen, met het verzoek: noem mij geen Russische componist meer. In verband met de oorlog in Oekraïne wil ik nu graag dat je mij in het programmaboekje vermeldt als geboren in de voormalige Sovjet-Unie, Joods, inmiddels Oostenrijks staatsburger. Dus dat laat wel zien hoe het ook bij componisten vandaag de dag nog heel erg speelt. Maar eerst de leeuwerik van Glinka en Balakirev.
Dankjewel. Ik ga bij jou beginnen, want jou hebben we nog niet gehoord.
Ja.
Ik ben benieuwd naar jouw visie als programmeur klassieke muziek op met name de tweede stelling van Evert. Die zegt, laten we wel een band stellen op de mensen die nadrukkelijk achter Poetin scharen. Of heel duidelijk zich met het regime verbinden. Dat is ook conform het beleid van de vereniging.
Ja.
Die ook zeggen, we verwelkomen in principe alle artiesten, behalve als ze zich heel duidelijk achter Poetin of Rusland scharen. Jij weet dat de praktijk moeilijker is dan dit lijkt te suggereren. Dat het moeilijker is om dit te beoordelen dan deze stelling doet vermoeden.
Ja, zeker. Allereerst, dat is inderdaad het beleid van de vereniging, maar niet alleen van de vereniging, maar van de VSCD. Dat is de Nederlandse Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies. Dat zijn alle grote theaters en zalen in Nederland zijn daarbij aangesloten. En na de inval van Rusland in Oekraïne is dit beleid eigenlijk afgekondigd. En daar is sindsdien ook weinig meer in veranderd. Je zegt terecht, hoe moeilijk is dat om te toetsen in de praktijk? Nou, we hebben inmiddels diverse voorbeelden aan de hand gehad. Vorig jaar speelde er een Russische pianist hier bij onze kamermuziekvereniging. Die bleek onderdeel te zijn van een jong talentprogramma, zoals heel veel landen dat kennen, zoals wij in Nederland dat ook kennen. Maar daardoor is hij dus staatsgefinancierd. Hoe vrij ben je als muzikus als je in Rusland staatsgefinancierd bent? Dat is een denkterechte vraag. Tegelijkertijd, als je hier in Nederland een beurs van de overheid krijgt, ben je dan een VVD-uithangbord? Nou ja, goed, dat is één van de voorbeelden. Evert noemde hem al, de 9e symfonie van Shostakovich, de overwinningssymfonie. Die gaat over, over de overwinning van het Sovjetleger op de nazi's. Hij stond vorig jaar op het programma bij ons door Pinarello, een Nederlands orkest. Ja, wat doe je met zo'n symfonie in oorlogstijd? We hebben met Pinarello gesproken. Zij zagen zelf ook wel in dat ze dit niet contextloos konden uitvoeren. Ze hadden zelf ook al bedacht dat op hetzelfde programma ook 2 stukken van Nederlandse componisten zouden staan die over vrijheid gingen. Wat betekent vrijheid voor jou? Eigenlijk in reactie op die muziek van Shostakovich, maar dat onderwerp kreeg door de ontwikkelingen in de wereld natuurlijk veel meer gravitas. En het meest recente voorbeeld, later dit seizoen, komt Elisabeth Leonskaya. Grote Russische pianiste die al zo'n 30 jaar in Wenen woont. Ze is een pupil van Sviatoslav Richter, misschien wel de grootste Russische pianist van de 20e eeuw. Zij laat zich niet politiek uit. Zij woont niet meer in Rusland. Maar wat ze onlangs wel heeft gedaan, is in Rusland, in Moskou geloof ik, op gaan treden. Bij een benefietconcert voor jonge muzici. Daar heeft ze niet betaald voor gekregen. Dat was op uitnodiging van vrienden van haar. En ze gaat eens per jaar terug naar Rusland om vrienden en familie op te zoeken. Maar ze kiest ervoor om nu in deze tijd in Rusland op te treden. En niet alleen dat, maar het benefiet werd georganiseerd door Yuri Bashmet, altviolist, die uitgesproken Poetin-aanhanger is. Net zoals Valery Gergiev, die jij eerder al noemde. Nou ja, dat zijn allerlei aspecten waar wij dan dus rekening mee moeten houden. Leonskaya woont niet meer in Rusland, spreekt zichzelf niet politiek uit. We gaan dat soort dingen voor zover mogelijk ook na van de artiesten die we programmeren. Hoe laat iemand zich op social media uit? Inderdaad, hebben ze banden met de Russische staat? Maar dat is zo moeilijk na te gaan, omdat het ook niet allemaal out in the open is. Daarnaast is de grote vraag: moet je dat doen bij iedere Russische artiest? Wij krijgen mails soms, vorig jaar bij die Russische pianist die hier optrad, Filip Kopachevsky, kregen wij mails van het publiek, want de Gelderlander had hier een stukje over gepubliceerd. En dat is natuurlijk ook de taak van de journalistiek, om dat soort dingen te onderzoeken en te bevragen. Mag zo'n man hier in de vereniging optreden? En als hij Russisch staatsgeld krijgt, ja, wat vinden we daar dan van? Ja, wij krijgen dan mails van onze bezoekers die zeggen: wij willen dat hij zich politiek uitspreekt tegen het regime van Poetin, anders brengen we onze kaarten terug. Ja, daar hebben wij het dan over. Ja, dat gaan we niet doen, dat kunnen we niet doen. Om dezelfde reden dat je hier niet iedereen vraagt of het een VVD'er, een GroenLinks of een PVV'er is. Dat zijn ook voor een deel, denk ik, privéstandpunten, maar wel hele gevoelige standpunten in deze tijd. En in hoeverre kan en wil iemand dat vrijelijk doen? Wat heeft het voor consequenties voor vrienden of als iemand zelf nog in Rusland woont, zoals bij deze pianist het geval was. Ja, wat heeft het voor consequenties voor iemand als je hem dat vraagt? Ja, dat is in heel, vrij breedsprakig samengevat hoe wij met dat soort onderwerpen te maken krijgen.
Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt. Want je zegt ook in jouw lezing, zeg je enerzijds, iets is niet politiek, je maakt het politiek. Door er bijvoorbeeld naar te vragen of door het bijvoorbeeld belangrijk te vinden. Aan de andere kant zeg je ook in jouw voorbeeld van de Russische dichteres of de Oekraïense dichteres. Je kunt zo'n werk eigenlijk nooit contextloos bekijken.
Ja. Ja, de kern van de zaak wat mij betreft is dat, inhakend op wat Kenne net zei, de vraag wat is privé is zelf niet privé. Dat is een politieke vraag. Het is een politieke vraag wat privé is en wat niet privé is. En dat betekent ook dat als je, zoals jij het net zei, als je zegt je maakt het politiek, die je is nooit één individu. Mm-hmm. Dat is een hele context, dat is een hele grote verzameling van zeer uiteenlopende individuen. Dus er is niet een je die de dingen politiek maakt. Er is een permanent spel waarin dingen worden gepolitiseerd en gedepolitiseerd. En dat is een spel waar eigenlijk niemand beheerst dat, om zo te zeggen.
En heb je dan, vind je als kunstenaar bijvoorbeeld, als iemand die zich creatief uit, minder recht op zo'n privé dan een wetenschapper, om maar een voorbeeld te noemen?
Ja. Nou ja, er is natuurlijk. In de academische wereld heeft voor een deel dit probleem ook gespeeld. Hè? Dus meteen na die invasie is er gezegd, we gaan niet meer samenwerken met overheidsinstellingen in de Russische Federatie. En zoals Kenne ook al aangaf, het is vaak niet zo makkelijk vast te stellen wat een overheidsinstelling is. Hè? Dus private universiteiten in Rusland zijn er een heleboel. In de afgelopen jaren, al voorafgaand aan die invasie, sommige mensen zeggen in voorbereiding op dat type politiek, is het management van die private universiteiten van overheidswegen veranderd. Want uiteraard, accreditatie is nodig. Dus het ministerie van Onderwijs bepaalt of een bepaald persoon daar rector mag zijn of niet. Uiteindelijk zijn daar mensen vanuit de kringen van Poetin, zeg maar, zijn geparachuteerd bij die private universiteiten. Zijn het dan nog private universiteiten? Nee, maar het geld is wel privaat. Het geld komt van een of andere oligarch. Maar die oligarchen participeren allemaal in een economie die inmiddels een oorlogseconomie geworden is. Dus daar kom je niet uit. Mm-hmm. Ik denk dat daar zijn gewoon, ik denk dat de echte vaststelling is die je moet doen. Er zijn geen eenduidige antwoorden. Er zijn ook geen antwoorden die, om zo te zeggen, in alle richtingen politiek correct zijn. Ook het zogeheten politiek correcte antwoord is niet politiek correct.
Ja.
Er bestaat geen politieke correctheid. Als er politieke correctheid zou bestaan, dan zou er geen politiek zijn. Alleen dan is het mogelijk.
Maar wat jij ook schetst, het leidt misschien wel tot meer politieke incorrectheid op een bepaalde manier. Omdat je Nederlandse artiesten niet vraagt naar hun stemgedrag. Ja. En Russische artiesten nu in één keer wel een zwaarder moreel aanrekent wat ze doen.
Ja.
Worstel je daarmee? Of?
Nou, dat is een vraag die ik op twee manieren kan beantwoorden. Worstel ik daar persoonlijk mee? En worstel ik daar als programmeur van een instelling als deze mee? Nou, in beide gevallen is het antwoord eigenlijk ja, maar om verschillende redenen. Persoonlijk werd ik net door de prachtige muziek van die Vera speelde echt geraakt. Omdat dit zulke waanzinnig mooie kunst is die we kwijt zouden raken als we dit schrappen van het programma. Zoals overigens de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne daartoe heeft opgeroepen na het begin van de oorlog. Ik herinner me ook het eerste weekend ongeveer na de inval destijds had onze collega-instelling in Haarlem een festivalweekend geprogrammeerd rondom de muziek van Shostakovich en Tchaikovsky. Nee, sorry, nou ja, Stravinsky en
Stravinsky, ja.
Precies. Zij hebben toen, je moet daar iets mee als instelling. Je kunt het niet meer, na zo'n grote gebeurtenis, kun je dat niet meer zomaar contextloos opvoeren. Ze hebben er toen voor gekozen om dat te schrappen. Omdat het op dat moment te pijnlijk was, te vers allemaal. En daar is zo ongeveer de halve klassieke muziekwereld in Nederland overheen gevallen. Want dat zou censuur zijn. Die mensen zijn al lang dood. Het heeft niks met het huidige regime te maken. Kortom, worstel ik daarmee? Ja, ik worstel daar heel erg mee. Tegelijkertijd, in de voorgesprekken die wij hadden, maar die ook wij intern hebben, we hebben hier wel te maken met de grootste agressor in de westerse wereld sinds de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Moeten we überhaupt zo genuanceerd over dit onderwerp spreken? Of moeten we gewoon zeggen, nee, de Russen komen er op dit moment niet in. Niet de artiesten, niet de muziek, noem het verder maar op. Maar ja, Het is zo moeilijk, maar het heeft wel twee kanten. Het heeft een persoonlijke kant, voor mij binnen mijn werk. Voor alle artiesten die hier geraakt door worden. Maar moeten we die vuist niet veel harder maken als samenleving, als westerse wereld? Ja, ik vind dat een heel moeilijk iets.
Jij zegt heel duidelijk van niet in jouw lezing. Jij zegt eigenlijk alles van voor de inval, laten we staan.
Ja,
want je noemde een gevaarlijk hellend vlak. Je beschreef niet wat het gevaar is van het hellend vlak. Misschien wil je even uitleggen waarom we dit volgens jou niet moeten doen.
Ja, ik denk dat je dit niet moet doen, inderdaad. Ik denk twee dingen tegelijk. Ik denk dat je dit wel allemaal moet bespreken en moet benoemen. En ik denk dat je niet moet cancelen. En ik denk dat je daar ook het meten met twee maten moet vermijden. Ik denk dat je dan ook zou moeten zeggen, je noemt het de grootste agressor in Europa op dit moment. Dat is Rusland evident. En we weten ook nog niet waar dat eindigt. Maar was er een cancel culture met betrekking tot Louis Armstrong ten tijde van de Vietnamoorlog? Dacht het niet. Werd Gershwin toen uitgevoerd? Dacht het niet. Mochten we Philip Roth lezen in de 70er jaren? Natuurlijk mochten we dat. Dus ik denk dat je daar ook heel erg moet oppassen met wie ga je dan precies cancelen. En dat past ook in een traditie van de grote gevaarlijke Russische beer, et cetera. Die denk ik, los van het feit dat daar ook redenen zijn om daar op die manier naar te kijken, maar die je uiteindelijk geen ene steek verder bent. Maar de andere kant is dat je die dingen wel allemaal moet benoemen en bespreken. In het stuk van Glinka, wat Vera speelde daar straks over de leeuwerik. Jij zei iets van, Glinka was een van de eerste componisten die probeerde op zoek te gaan naar zoiets als Russische identiteit en een Russische muziek. Je hoeft niet heel ver te zoeken om te zeggen dat die zoektocht naar zoiets als Russische identiteit ook een rol speelt in de imperiale politiek van Rusland op dit moment. Want die zoektocht naar die Russische identiteit gaat meteen gepaard met een onderschikking van zoiets als een Oekraïense identiteit aan die Russische identiteit. Dus daar is een verband. Ja, betekent dat je Glinka moet gaan verbannen? Ik zou zeggen, luisterend naar de leeuwerik, nooit wegdoen. Dat is universeel cultuurgoed. Dat moet je koesteren, dat moet je uitvoeren, dat moet je beluisteren, et cetera. Maar je moet wel die thema's aan de orde stellen. Je moet wel zeggen, ja, er is altijd, cultuuruitingen staan nooit op zichzelf. Die hebben een context. Ze hadden toen een context en ze hebben nu een context. Dus je doet iets op het moment dat je Glinka uitvoert. Dan doe je iets dat ook een politieke dimensie heeft. En je doet nog iets daarbij wanneer je die niet bespreekt.
Mag ik daar ook meteen op inhaken? Want de muziek uitvoeren, dat is één ding. Maar dat kunnen Nederlandse orkesten en muzici, zoals we het net hebben horen doen, ook. Moeten we dan Russische artiesten op dit moment dat vragen? Of om Mozart of Beethoven uit te voeren? Dat zijn de twee aspecten die hier spelen, denk ik. Enerzijds de kunst zelf, die in een totaal andere wereld en context is geschapen. Maar wat doen we met die artiesten? En dat is natuurlijk een van de vragen waarom we hier zitten.
Ja, dat is absoluut zo. En als ik een parallel, want ik zit zelf natuurlijk niet in de muziekwereld, dus daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Maar als ik kijk naar mijn werkveld en mijn contacten in Rusland. 50% van de mensen die ik goed ken in Rusland, in mijn vakgebied, filosofie, wonen inmiddels niet meer in Rusland. De helft ongeveer. Een kwart ongeveer heeft een soort van radicale draai gemaakt en is achter het regime gaan staan en zegt dat ze het weliswaar niet eens zijn met alle bloedbaden die daar aangericht worden, maar dat ze in principe vinden dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft en dat dat eigenlijk nooit uiteen had mogen vallen, die Sovjet-Unie en het Russische imperium, et cetera. En het andere kwart, en dat is eigenlijk het kwart waarom ik, als ik mijn hart volg, komend jaar een keer naar Rusland wil gaan, dat zijn de mensen die zeggen, als ik wegga, wie blijft hier dan? En dit emotioneert mij als ik het zeg. Wie gaat Rusland redden als wij allemaal weggaan? Want je kunt er zo uit, hè? Wie dat wil. In die zin is het ook op een bepaalde manier makkelijk om te zeggen, ik heb niks meer met dat regime te maken. Ik heb een visum. Ik ga in Duitsland zitten, in Berlijn of New York of Parijs of waar dan ook. En de mensen, de echte dappere mensen zou je kunnen zeggen. De mensen die uiteindelijk ook altijd keer op keer degene zijn geweest die die Russische cultuur gedragen en voortgezet hebben. Dat zijn de mensen die onder die moeilijke omstandigheden daar blijven. Dat zijn de Shostakovich van deze wereld.
Ja, ja, ik vroeg me ook nog één ding af. Naar aanleiding van, je noemde het net even en ook in je lezing, dat cultuur juist misschien de manier is om dit soort zware onderwerpen aan de orde te brengen. Of misschien zelfs de betere manier, zei je. Is dat iets waar je ook over denkt als je programmeert? Dus dat je juist de Auerbachs of juist de mensen die zich heel radicaal tegen het regime uitspreken, wel uitnodigt.
Ja, absoluut. Dat is een van de redenen dat ik heel blij was met Vera's voorstel om vanavond Auerbach te spelen. Ik denk dat een programma maken, of het nou om Russische muziek gaat of wat dan ook, of het theater is of een tentoonstelling, daar heb je altijd een bepaald idee bij en een bepaald, je verhoudt je tot maatschappelijke context, et cetera. Dat doen wij continu. Vind ik muziek en cultuur in algemene zin daar het middel voor? Ja, absoluut. Dat is waarom ik zo van muziek en cultuur hou. Het houdt ons een spiegel voor. Het doet je, nou, deze hele avond, net alleen al de muziek en de inleiding die Vera daarbij gaf, deed bij mij misschien wel voor het eerst inzinken hoe ontzettend zwaar dit onderwerp is en hoeveel mensen hier pijn door ervaren. Niet alleen de Oekraïners, maar ook de Russen. En nou ja, daarmee wij allemaal, denk ik, op een bepaalde manier. Ja, dat is zeker iets waar ik rekening mee hou. En waardoor we misschien af en toe iets radicalere keuzes proberen te maken binnen een bepaald framework.
Maar tegelijkertijd, zoals in de voorbespreking, wil je ook voor iedereen open zijn.
Ja,
natuurlijk. Ook
absoluut.
Ook voor de Russen.
Ja, precies. En dat is de spagaat waar je als grote culturele instelling altijd in zit. Je wil er voor iedereen zijn. Je wil een podium zijn om dat gesprek te faciliteren en te voeren. Wij zitten hier letterlijk. Maar niet per se om stelling te nemen naar de buitenwereld toe. Want dan ga je misschien wel moraliseren. Mm-hmm. En dat zijn ook interne discussies die wij regelmatig voeren. Want ik ben daar, nou ja, weer vanuit mijn persoon soms vrij radicaal in. We hebben het over Johan Derksen gehad. We hebben het over Black Lives Matter gehad. Waarbij collega-instellingen als Tivoli heel duidelijk stelling namen door borden van de protesten in hun vitrines te zetten. Nou ja, je kunt het bijna niet duidelijker hebben. Terwijl dat ook een heel controversieel punt was. Zeker omdat het in coronatijd gebeurde, et cetera, et cetera. iedere instelling maakt daar zijn eigen keuzes in. Maar dat gesprek voeren wij zeker. En dat vind ik denk ik het belangrijkste. Dan hoeven we het ook helemaal niet allemaal over eens te zijn. Ook intern niet, ook met ons publiek niet. Maar nou ja, dat, eigenlijk sluit dat aan bij wat Evert zei. Je moet het gesprek voeren, je moet de context uitleggen en je moet de keuzes duiden. En dat is wat we proberen te doen.
Dankjewel. Ik wil graag u allemaal heel hartelijk danken voor uw komst en uw actief meedoen ook een avond. Vera, heel erg bedankt voor je prachtige optreden. En Evert en Kenne, dankjewel.
Dank.
Fijne avond nog.